Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Donderdag 20 augustus. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur bij De Telegraaf. En aan de lijn hangt Wierduk. Wiert, welkom.
Ja, Robert, hallo.
Wiert, we eindigden vorige week met een werkelijk bloedstollende cliffhanger. Je had namelijk keelklachten en je ging een coronatest doen.
Oh ja.
Kan je ons verlossen van deze knagende onzekerheid die ons al de hele week plaagt?
Nou, wat een fijne blijk van medeleven. Die is natuurlijk negatief geweest, anders had ik hier nu niet deze podcast te doen. Mij viel wel op, ik had heel veel van die horrorverhalen gelezen en gehoord op de sociale media.
Je moet niet altijd alles geloven, hè, wat je op sociale media leest.
Nou ja, dat bleek wel, want ik ging naar die test en dat viel dus allemaal enorm mee. Je krijgt inderdaad een keeltest en ze stoppen zo'n heel dun wattenstaafje in je neus. Maar zo diep als telkens wordt gesuggereerd en zo gaat het helemaal niet. En jij krijgt even wat tranen in je ogen misschien, maar daarna is het ook alweer voorbij. En in mijn geval, maar goed, het was op zaterdag die test. Had ik al aan het eind van de middag de uitslag. Dus dat ging allemaal heel erg snel. Dus in mijn geval is het allemaal perfect verlopen, moet ik zeggen.
Ja, dat is inderdaad snel.
Ja, ja. Ik was 's ochtends om 8 uur getest en ergens in het eind van de middag of zo had ik die uitslag. Dus kon ik weer keurig gewoon mij onder de mensen begeven. Dus dat was prima.
Ja. Hey, we hebben een druk programma, om het zo maar even te noemen. We gaan het hebben over onder andere de coronamaatregelen die deze week zijn afgekondigd. Of misschien het gebrek daaraan. Het was vooral een waarschuwing. We gaan het hebben over mensen die ontzettend lang nog met restklachten kampen als ze corona hebben gehad. Complotdenkers die zich daarmee bemoeien. De al dan niet toenemende weerstand tegen de coronaregels. We gaan het hebben over het debat over de loonsverhoging in de zorg of de beloning van het zorgpersoneel. De roofbouw op de politie die er gepleegd wordt. We gaan het nog even hebben over Bol.com en Zwarte Piet. Of althans vooral dan de webcare afdeling van Bol.com. En je wilde het ook nog even hebben over Lukashenko.
Nou ja, kijk, die eerste vier onderwerpen, dat is natuurlijk één thema. Dat is namelijk corona en hoe gaat de samenleving.
Ja, voordat de luisteraars denken, ik moet nog meer doen vandaag.
Precies. Dus het gaat nu natuurlijk om het feit dat we in een situatie zijn gekomen die heel veel mensen niet wensen. Hè, de meeste mensen, en dat zul je zelf ook hebben gemerkt, die dachten toch in een wat losse regime terecht te kunnen komen nu na de vakantie. We hadden de hoop dat het allemaal wel zou meevallen, dat het aantal infecties zou afnemen en dat we langzaam eigenlijk uit die corona-hel bevrijd zouden worden. En dat is niet zo. En het kabinet heeft afgelopen week in die persconferentie behoorlijk op de rem gaan staan.
In ieder geval wat betreft de verwachtingen.
Nou ja, niet zozeer wat betreft inderdaad nieuwe maatregelen. Hè, want dat is prima. Dat nu wordt gezegd, we gaan het per regio bekijken. Dus Amsterdam, Rotterdam, waar het aantal besmettingen heel snel toeneemt, die moeten aparte maatregelen gaan nemen. Nou, dat is ook wat wij al in de podcast ook al heel lang hebben gezegd. Dat je niet een landelijk beleid moet voeren, maar een regionaal beleid in dit soort kwesties. Dus dat is goed. Maar wat ze heel duidelijk hebben gezegd, wat Rutte heel duidelijk heeft gezegd, is dat je toch niet moet denken dat dit virus, omdat jij zou willen wensen dat het er niet meer is, er ook daadwerkelijk niet meer is. Dat virus houdt niet echt rekening met wensdenken. En wat dan opvalt is dat er zo ontzettend veel mensen zijn die die gedachte eigenlijk niet kunnen accepteren, omdat ze vinden dat die lockdown, we zitten niet eens in de lockdown, maar de situatie waarin we terecht zijn gekomen, waarin je af en toe zijn monddoekje moet opdoen en zo, en waarin je geen grote feesten mag houden, waarin huwelijken niet te kunnen doorgaan, dat soort dingen. Zij vinden die situatie acceptabel. Dus ze hebben liever dat we toch gewoon de risico's nemen en accepteren en gewoon doorgaan met een normaal leven. Ook omdat het de economie te zien zo aantasten. Maar ook omdat ze vaak helemaal niet geloven, en dat is het opmerkelijke, helemaal niet geloven in het verhaal dat corona een nieuwe ziekte is, of COVID moet je zeggen, een nieuwe ziekte is, die hele ernstige gevolgen kan hebben ook voor mensen die wel jonger zijn dan 80 of 70. Daar gaan we het zo over hebben, dat verhaal van mij vandaag in de krant. Maar ze geloven dat gewoon niet. En dat is ook het schokkende wat je ziet op de sociale media, op Twitter, op internet. Maar dat is niet iets wat zich alleen op internet afspeelt. Dat er zo ontstellend veel mensen zijn die zeggen, die maar blijven zeggen, ja, maar aan een flinke griep ga je ook dood. Of nee, maar al die mensen die zijn overleden aan corona, die hadden allemaal onderliggend lijden, die waren allemaal te dik, of ze hadden diabetes, noem maar op. Dus het heeft zich echt in die hoofden gewoon vastgezet als een soort uitweg uit kennelijk een situatie die mensen gewoon niet kunnen accepteren, niet verdragen. Dat is een heel interessant sociologisch en psychologisch fenomeen, vind ik. Dus omdat wij kennelijk gewend zijn om altijd maar in grote vrijheid en ook in de grote luxe eigenlijk vaak, en hè, in een groot soort van gemak, sociaal gemak, te leven, en nu sinds een half jaar worden geconfronteerd met ernstige restricties op dat leven, zijn er gewoon ontzettend veel mensen die dat niet langer willen accepteren. Ja, en dat stelt je niet alleen ons persoonlijk voor allerlei vragen, maar natuurlijk ook de politiek en de gezondheidszorg. Want deze mensen die krijg je gewoon niet meer in het gareel.
Mm-hmm. Ja, precies. En wat zou het kabinet kunnen doen?
Nou ja, veel meer dan wat ze nu doen. Is het niet mogelijk, denk ik, omdat als je dus, hè, zeg maar, als je echt draconische maatregelen zou gaan invoeren, bijvoorbeeld hele hoge boetes, ja, dat gaan mensen, dan krijg je nog meer weerstand en een nieuwe lockdown, dat gaan we gewoon niet overleven.
Ja, dus grondwettelijk kunnen ook heel veel dingen niet.
Nou, ook dat niet, maar ook gewoon, je kunt niet, stel dat het aantal besmettingen, en vooral het aantal opnames op de IC's, wat in Maarten Peel het geval was, stel dat zou weer exorbitant stijgen, hè, dus die IC's zouden weer onder druk komen, wat absoluut niet het geval is nu, hè, dat moet duidelijk zijn, die IC's die lopen helemaal niet vol nu, het aantal besmettingen is weliswaar groot, maar dat komt omdat er veel getest wordt, het aantal besmettingen onder jongeren is ook relatief groot, maar die hebben vaak geen ernstige klachten. Dus dat moet even allemaal heel duidelijk, die context moet heel duidelijk worden geschetst. We zitten absoluut niet in een situatie zoals in het voorjaar, maar het kan altijd ontstaan. Stel die ontstaat en de enige oplossing is weer een soort van lockdown. Hè? Of die nou intelligent is of minder intelligent. Dat gaat de samenleving gewoon niet dragen, omdat we dat economisch niet aankunnen. Maar ook psychologisch kunnen heel veel mensen dat niet meer aan. Dus je krijgt dan, daarvoor krijg je helemaal geen draagvlak. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat bestuurders nu en leidende politici en ook mensen in de zorg behoorlijk zitten te zweten nu als ze kijken naar die cijfers en als ze vooruitlopen op wat de situatie eventueel over 3-4 weken zou kunnen worden. En helemaal in de herfst, als we weer allemaal binnen gaan zitten en niet kunnen ventileren, wat we nu wel kunnen, ramen en deuren open en zo. En je weet helemaal niet wat er binnen gaat gebeuren. Je weet ook niet precies wat er op die middelbare scholen gaat gebeuren. Dus het is best een hele, laten we zeggen, heikele situatie waarin we op dit moment verkeren. En dan, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen, dan draagt het niet bij aan een oplossing als zoveel mensen puur ontkennen wat er gaande is. Hè, zoals die mensen van viruswaanzin, die zich nu viruswaarheid noemen, die gewoon oplichten qua feiten en zo. Maar die wel door heel veel mensen, zie ik, die Willem Engel en zo, worden omhelst als een soort nieuwe verzetstrijd. Ja, het is echt niet te geloven. Nieuwe verzetshelden. Terwijl, vroeger heette dit gewoon Jomanda en zo. Hè? En noemden we dit gewoon oplichterij.
Mm-hmm. Maar ken jij mensen in jouw persoonlijke omgeving die ook ontkennen dat corona zo ernstig is als wij nu met z'n allen denken?
Nou, dat niet zozeer. Maar ik word wel veel gevraagd in groep apps waar ik dan in zit. Van ja, wat vind je eigenlijk van die Willem Engel? En dan krijg je weer zo'n filmpje toegestuurd via YouTube van een gesprek met Engel en zo. En dan, nou, heel veel mensen ontberen natuurlijk ook vaak de kennis of de feiten. En vragen dan aan mij, omdat ik me er wat meer mee bezighoud en zo. En wat ik misschien iets meer van weet. Wat ik dan van zo'n Engel vind, maar alleen al het feit dat hij dus die twijfel weet te zaaien, is heel belangrijk. En kijk, ik heb Willem Engel ook wel gesproken, dat is een heel aardige vent. Ik bedoel, als je met die jongen praat of die man, ja, niks mis mee. Alleen met zijn ontkennen van wetenschap draagt hij bij aan een klimaat waarin complotdenken kan ontstaan. En dat is toch wel een verantwoordelijkheid die hij daar op zijn schouders neemt, die ik onwenselijk vind. Je moet heel erg bij de feiten blijven. En de feiten zijn inderdaad zo dat COVID heeft huisgehouden onder de oudere generaties. Maar het is ook zo dat we nog altijd niet weten, omdat het een onbekende ziekte is, waarvan we nog helemaal niet alle aspecten kennen, dat we nog altijd niet weten wat het uiteindelijk aanricht in de menselijk lichaam. En daar gaat mijn verhaal van vandaag
om. Ja, want je hebt een aantal toch relatief jonge mensen gesproken die corona hebben gehad, of althans nog steeds kampen met ernstige naweeën of ernstige gevolgen van die besmetting.
Ja, die hebben dus allemaal in het voorjaar kregen ze last van ernstige klachten, hè, variërend van hevige hoofdpijn tot enorme benauwdheid, waardoor ze dachten dat ze zouden gaan stikken, tot hoge koorts, vaak wekenlang hoge koorts tussen 39 en de 40. Opmerkelijk aan hun verhaal is, ik heb 3 mensen gesproken uit de Facebookgroep, waar 15.000 mensen lid van zijn, hè. Ik heb 3 mensen van hen uitgelicht die allemaal zeggen dat ze op dat moment niet getest konden worden. Ze wilden getest worden. En dat kon niet, wat heel frustrerend was natuurlijk voor hun. Ze hadden ook niet erg ernstig genoeg klachten of voldoende ernstige klachten om naar het ziekenhuis te kunnen worden getransporteerd, wat ze natuurlijk wel wilden. Dus wat gebeurde er? Ze lagen thuis. Een mevrouw in isolatie op zolder, want die had kinderen en echtgenoot die ze natuurlijk niet wilden besmetten. En dan lig je thuis, 's nachts op bed, en je bent enorm benauwd. Je ligt te happen naar lucht, je hebt zware koorts en je begint te eilen en je denkt, ik kom te overlijden. Hè? En dan ben je in de 40, misschien begin 50, en je moet denken, nou, dit was het dan. En de huisarts kan niks doen, want wat zeiden die huisartsen destijds? Ja, ga uitzieken en neem een paracetamol. Hè? Want dat was de situatie. Dat moeten mensen zich goed realiseren. Dat was voor deze mensen de situatie. Nou, dat is natuurlijk enorm traumatiserend. Als je de weg naar het ziekenhuis is afgesneden, dus je weet dat je geen specialistische hulp gaat krijgen, de huisarts kan jou niks beter aanbieden dan een paracetamol. Onder andere ook omdat de inspectie op dat moment een recept van hydroxychloroquine met zink en een antibioticum had verboden. Een recept dat aantoonbaar inmiddels, allerlei onderzoeken blijkt dat, in de eerste lijn, in de eerste dagen van de besmetting, succes kan opleveren. Hè? De Rob Elens, de huisarts in Limburg, heeft dat aangetoond. Maar inmiddels zijn er allerlei artsen die dit hebben aangetoond. Dat het op zichzelf een succesvolle aanpak kan zijn als het heel snel gebeurt en als het in hoge doseringen in de eerste dagen. Nou, dat is verboden vanwege de bijwerkingen van hydroxychloroquine. Terwijl hydroxychloroquine al 60 jaar wordt ingezet bij malaria en bij reuma. Dus waarom mag het daar wel en waarom in dit geval niet? Goed, het kan zijn omdat COVID misschien ook het hart aantast en die bijwerkingen, die zitten vooral op het hart. Maar goed,
een van die mensen die jij gesproken hebt, die zegt ook, ik verwijt de artsen niet. Ze weten ook niet waar ze precies mee te maken hebben en zeker toen ook niet.
Nee, een van die mensen zegt inderdaad van, ik wilde wel graag dat recept met hydroxychloroquine, maar dat mocht niet, maar dan kan ik de huisarts niet verwijten, want wisten zij veel op dat moment. Maar je hebt hier dus te maken met een soort van generatie pioniers, COVID-pioniers, daar komt het op neer, die het hebben overleefd. Heel veel mensen hebben het natuurlijk niet overleefd, maar die het hebben overleefd. En waar we eigenlijk het over moeten hebben is hoe ernstig hun restklachten nu zijn. Ze zijn nu 5-6 maanden verder, deze mensen. En ze zijn nog altijd benauwd hun condities. Van een enkeling is nog steeds heel slecht. Van een van die mensen is het inmiddels, die zegt dat hij 99% hersteld is. Maar die heeft ook heel hard aan zichzelf gewerkt. En ook geestelijk heeft hij heel hard aan zichzelf gewerkt. Maar in die Facebookgroep vertellen dus heel veel mensen hoe ze te kampen hebben met die restschade. En uit steeds meer onderzoeken blijkt nu dat COVID door je hele lichaam gaat, hè? Dus dat het je hart kan aantasten, je longen, je nieren, je lever. Dus al die organen. En dat wij nog niet weten in hoeverre dit ook bij jongeren die milde klachten vertonen het geval is. Dus het kan zijn dat ze milde klachten vertonen, hè, misschien een beetje hoesten of misschien een paar dagen koorts krijgen en dan gaat het weer weg. Maar het kan best zijn, toch zijn dat COVID dan toch heeft huisgehouden in die lichamen. Dat is allemaal nog voor de toekomst natuurlijk. Dat moet worden onderzocht. Maar we krijgen daar ook mee te maken op het moment dat de middelbare scholen opengaan. En als die tieners elkaar gaan besmetten. Omdat uit onderzoek blijkt dat inderdaad jonge basisschoolkinderen nauwelijks besmettingen overdragen. Of nauwelijks het virus overdragen. Maar tieners natuurlijk wel. En ja, die gaan nu met elkaar naar school zometeen. Dus dat kan nog wat worden.
Gesproken over jongeren. De afgelopen dagen beelden uit Utrecht, Den Haag vooral. Rellende jongeren. Boos dat er te weinig jeugddronken zijn. Ze vervelen zich zo door corona. En de politie is natuurlijk ook enorm racistisch. Dus die staan op en beginnen met vuurwerk en stenen te gooien.
Ja. Dit bedoelde jij natuurlijk ironisch dat de politie racistisch zou zijn. Voor alle duidelijkheid. Hè. Dat is dus ook zoiets. Kijk, we hebben vandaag een groot stuk van collega Martijn Scholenberg in de krant die de politiewoordvoering aan het woord laat. Die zeggen dat de politie dit
die loopt op het tandvlees.
Trekt. Ja, de politie loopt er alle inzetten op het tandvlees. Hè. Er is bezuinigd op de politie en nu zijn er opeens enorm veel incidenten waar ze moeten optreden. En de politievakbond zegt, ja, maar die trekken die agenten niet meer. Te meer ook, ze trekken puur fysiek niet meer en qua inzetten. Dus ze vrezen voor een aantal burn-outs en zo. Maar te meer ook omdat ze geconfronteerd worden met beleid waarvan zij denken, ja, wat is dit nu precies? Wat de autoriteiten van ons willen. Zoals in Utrecht, toen al heel lang duidelijk was dat het daar uit de hand zou gelopen op Kanaleneiland. En de bestuurders, zeg maar.
Er werd in de driehoek besloten om aanvankelijk af te wachten. De ME stond klaar. Ja. Toen de ME eenmaal, toen ingrijpen eenmaal nodig was, toen was er eigenlijk weer een peloton ME'ers te weinig. Dus uiteindelijk duurde het vrij lang voordat de ME in actie kwam. Daarvan zegt politiechef Sietalsing ook, dat hadden we in ieder geval achteraf gezien anders moeten doen.
Ja, Sietalsing die zegt, ja, achteraf gezien hadden we toch misschien wel eerder moeten ingrijpen. Ik snap niet hoe dat kan, waarom je dat denkt. Snap ik niet waarom je denkt dat je kunt de-escaleren, terwijl deze jongens uit zijn op rellen. Maar goed, dat is misschien een tactisch besluit van de politie. Dat weet ik ook niet precies hoe dat functioneert. Maar dat je dan toch moet toegeven dat je je misschien vergist hebt en dat je eerder had moeten ingrijpen. Dat is natuurlijk heel lullig en vooral ook, en dat citeer ik uit het stuk van Mick van Wely, omdat die politiemensen uit die regio Utrecht zo'n zorgwekkend beeld schetsen. En dan ga ik even citeren. Een van die mensen zegt anoniem, dit is notabene de omgeving waarin Ridwan Taghi groot werd en een organisatie op kon zetten, maar de alarmbellen zijn niet afgegaan. Politie en gemeente hebben totaal geen grip op deze probleemwijken, het ontbreekt ook aan slagkracht. In alle onderdelen en regio's in Midden-Nederland hebben wij te weinig mensen, enzovoort, enzovoort. De nachtdiensten in Overvecht draaien met 3 man. Maar cruciaal in deze quote is dat de alarmbellen niet zijn afgegaan. En wat deze agent hier zegt, en die man die staat natuurlijk met zijn laars in de modder, dat is, dit is de omgeving waarin gangsters als Taghi groot zijn geworden en een organisatie hebben opgezet. En dat is natuurlijk ook de wat je hier moet begrijpen. Dat die railschoppers, die dus wat vaak Marokkaanse Nederlandse jongeren zijn, die dus totaal geen respect tonen voor de rechtsstaat en voor de manier waarop wij de samenleving hier hebben georganiseerd en opgebouwd, dat die vatbaar zijn ook voor het lonkend perspectief de zware criminaliteit in te gaan. En als je hen in Den Haag en Utrecht als overheid de indruk geeft van dat ze gewoon hun gang kunnen gaan, hè, en dat er toch niks gebeurt omdat we eigenlijk als samenleving bang zijn voor dit type straatterreur, en dat we niet willen escaleren, zoals dat dan heet, in plaats van dat je gewoon volop gaat, zoals in Marokko wel het geval zou zijn, hè, wat deskundigen ook zeggen, in Marokko hadden deze jongens zich dit nooit veroorloofd, dan geef je de indruk dat als je eenmaal in die zware criminaliteit zit, dat het ook allemaal wel mee zou vallen. En vaak valt het ook heel erg mee natuurlijk met de straffen die die jongens krijgen. Dus nu zullen heel veel, zeg maar, linkse sociologen en weer het verband gaan ontkennen. Maar natuurlijk is het voor die jongens zo, die sowieso wel helemaal in die marge van die samenleving, in hun eigen subcultuur leven en voor wie mensen als die Taghi en zo helder zijn. Natuurlijk is het zo dat zij makkelijker vanuit die straatterreur dan ook die georganiseerde misdaad ingrijpen, omdat dat culturen zijn die met elkaar zijn verweven. En dat is een punt wat heel belangrijk is en wat heel vaak door de wegkijkers, zoals wij dat vandaag ook in de krant noemen, gewoon keihard wordt verzwegen, om maar niet die jongens in een crimineel daglicht te plaatsen. Maar ja, feiten zijn feiten. Dus ik zou hebben gezegd, je had daar gewoon onmiddellijk, toen duidelijk werd dat in Utrecht ook gereld zou worden, had je gewoon die wijk zo ongeveer af moeten zetten en moeten voorkomen dat de jongens überhaupt binnen konden komen of op een scooter zou konden rondrijden. Dan had je als overheid eindelijk eens een keer gewoon slagkracht getoond en getoond dat het geweldsmonopolie ook jou aan jouw kant staat. En niet elders. Maar ja, dit is Nederland. Dan moet alles gepolderd worden en altijd moet een poging worden gewaagd om te deescaleren. Maar al die pogingen tot deescalatie hebben niet echt geleid tot een fijne situatie in die wijk.
Woensdag debat in de Tweede Kamer over de zorgbeloning. Hoe heb je daarnaar gekeken?
Ja, dat is natuurlijk vooral een heel symbolisch debat, omdat kort geleden nog stonden met z'n allen te klappen voor die mensen in de zorg. Het waren onze zorghelden. Overal in Nederland waar ik kwam zag je pamfletten en billboards en weet ik veel, vlaggen en andere soorten slogans waarin de helden uit de zorg werden bedankt voor hun inzet en voor hun werk. En dan is het natuurlijk heel wrang op het moment dat het dus wordt gepleegd voor meer hogere salarissen en meer geld, dat men het dan laat afweten. Het was natuurlijk ook voor de coalitie qua symboliek veel beter geweest als men hier wel in was meegegaan.
Maar heb jij begrip voor het argument van meer loon per se is niet de oplossing voor de problemen die er spelen in de zorg? Het gaat ook over administratieve druk. Het gaat überhaupt over werkdruk. Dat hebben wij een paar weken geleden ook geschreven. Er is 2 miljard euro begroot om überhaupt de lonen in de zorg gelijk te trekken. Of althans een beetje in pas te laten lopen met de inflatie. En de eenmalige zorgbonus van 1000 euro kost in totaal ook 800 miljoen. Op een zorgbegroting die toch al is opgelopen tot 80 miljard euro per jaar.
Ja.
Dus het is natuurlijk, iedereen gunt, denk ik, die mensen meer loon. Maar het is wel een flink prijskaartje wat eraan hangt. En de vraag is ook of je alle problemen daarmee oplost.
Ja, dat is ook zo. Alleen dat is het wrange aan de politieke situatie waarin wij zitten. Hè? De pleitbezorgers van meer loon die kunnen altijd zeggen van ja, het kost inderdaad veel geld. Maar ja, we sturen ook heel veel geld naar zuidelijke Europese landen. En wat doen die zuidelijke landen daarmee? Die gaan de pensioenleeftijd in ieder geval niet verhogen, maar eerder verlagen. En allerlei andere douceurtjes uitdelen aan hun bevolkingen met ons geld. En dan zeggen ze natuurlijk, ja, dan hadden we dat geld beter kunnen inzetten voor hogere salarissen in de zorg. En dat wordt dan een populistisch standpunt genoemd. Maar dat krijg je. Dat krijg je als je, iedereen maar moet proberen, hè, als je in Europa moet proberen om die zuidelijke landen tevreden te stellen, want je moet solidair zijn, terwijl je in eigen land dan geen geld meer overhoudt om die mensen in de zorg te belonen. Dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Als Nederland had gezegd, ja, dat doen we niet. We willen niet op die manier solidair zijn, omdat we weten wat er met dat uiteindelijk van die beloftes van die zuidelijke landen, namelijk hervormingen en een verantwoordelijke besteding van die gelden en zo. We weten uit ervaring, hoeveel decennia ervaring hebben we wel niet met die landen. We weten dat er toch niks van terecht gaat komen. Dus een realistische visie had gehad, als we die hadden gehad, in plaats van weer een soort van half idealistische visie, ja, dan hadden we misschien wel geld gehad gehad voor die mensen die we helden noemen, maar die we niet als zodanig belonen.
Even bol.com. Die hebben ook hun huisregels aangepast. Of althans, ze hebben Zwarte Piet in de ban gedaan. Producten met Zwarte Piet pakken. Die worden niet meer verkocht via het platform. Sommige mensen kwamen daar vragen en opmerkingen op. En de webcare afdeling van Bol die draaide op sociale media gisteren in ieder geval overuren. Wat vond je daarvan?
Ja.
Over de manier waarop dat...
Nou ja, die webcare-medewerkers gingen heel ironisch. Mensen die hem bekritiseerden, die bol.com bekritiseerden vanwege dat Zwarte Piet-beleid, gingen heel ironisch al die mensen afzeiken. Alsof het een soort eencelligen waren die niet intelligent genoeg zijn om te begrijpen wat voor intelligent censuur, laten we zeggen, intelligent keuzebeleid bol.com erop nahoudt. Nou, dat leek me nou niet helemaal de juiste houding. Kijk, het is sowieso enorm opportunistisch van bol.com en andere organisaties om Zwarte Piet en uitingen van Zwarte Piet en zelfs leuke kinderfilms over Zwarte Piet, begrijp ik, en boeken over Zwarte Piet, om die te gaan boycotten, althans om die niet meer te verkopen, terwijl je tegelijkertijd op jouw website nog antisemitische literatuur verkoopt en ook hele ronzige incestporno-video's zag ik, waarin gesuggereerd wordt dat familieleden met elkaar het bed induiken. Hoe kun je nou het één, wat toch heel onschuldig is, die Zwarte Piet, hoe kun je dat nou verbieden en in zo'n mate ook, terwijl je die andere uitingen van toch wel erg grote smakeloosheid blijft...
Nou zag ik tussen
in je katalogus blijft houden.
Nou zag ik tussen de ironische antwoorden van de webcare-afdeling door ook wel dat ze hier serieus op ingingen. Daarvan zeggen ze ook van ja, daar moeten we ook beter naar kijken. En als we daar klachten over krijgen, dan pakken we dat ook aan. En zij zeggen zelf, wij krijgen een hoop op- en aanmerkingen en klachten over die Zwarte Piet-producten. En dat is voor ons de reden geweest om te besluiten dat niet meer te verkopen. Of althans dat niet meer aan te bieden.
Omdat die activisten, die trekken overal aan de bel. Hè? Die anti-Zwarte Piet-activisten, die houden zich overal onledig met het aanklagen en proberen te cancelen van alles wat met Zwarte Piet te maken heeft. Dus ook bij bol.com. Maar het probleem is dat zo'n organisatie dan daar zo extreem gevoelig voor is. En wat ze nu zeggen is, als je dan vraagt, zeg, waarom verkopen jullie dan wel die harde porno en die gangster rap en met vrouwenvriendelijke teksten of religieuze haatschriften, dan zeggen ze, maar racisme speelt nu eenmaal in de maatschappij op dit moment en daar dealen wij nu mee. Hè, waar we nu naar kijken is discriminatie en haat. Oké, dus discriminatie en haat, dat is dan op dit moment opportun. En dan misschien over een half jaar of zo is, vrouwenhaat opportun. Of dan is opeens, weet ik veel. Dat is natuurlijk geen beleid, denk ik dan. Dat is gewoon puur inspelen op wat bepaalde groepen in de samenleving proberen af te dwingen. En ja, het is een goed recht, het is een private onderneming. Dat schreef een van die webcam-medewerkers ook. We mogen zelf besluiten wat we verkopen. Maar ik zie wel dat dit bij heel veel mensen gewoon irritatie oproept. En heel veel mensen natuurlijk denken van ja, dit is typisch zo'n onderneming die even meeloopt met de hype in de samenleving.
Even Wit-Rusland. Lukashenko, jij bent zelf oud-Rusland-correspondent. Je hebt in de jaren 90 daar gewerkt. Notabene de periode dat Lukashenko aan de macht kwam. Daar heb je nog verslag van gedaan.
Ja.
Hoe kijk jij naar de onlusten die er nu zijn? Zijn zijn dagen geteld?
Ja, dat denk ik wel. Het is inderdaad interessant. In de jaren 90 tot 2001 was ik correspondent in de voormalige Sovjet-Unie. En in 94 kwam Lukashenko aan de macht als een soort outsider. Iemand die die beloofde om de corruptie aan te pakken. Hij was kolgos, dus collectieve boerderijen had hij bestuurd. En zo afficheerde hij zichzelf ook. Het interessante is dat die Lukashenko eigenlijk altijd in staat is gebleven om dat Wit-Rusland buiten alle commotie in die voormalige Sovjet-Unie te houden. Terwijl Hè, terwijl in alle andere voormalige Sovjet-republieken en bijna alle andere republieken er wel iets gebeurde op het gebied van omwentelingen en halve revoltes. Hè. Oorlog ook, noem maar op, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Oekraïne is het meest recente voorbeeld. Tot Moldavië, zelfs in Centraal-Azië had je af en toe situaties waarvan je dacht van wow, dat kan best eens op geweld uitlopen. Of liep ook daadwerkelijk op geweld uit Tajikistan bijvoorbeeld. Goed, het zijn allemaal al vergeten conflicten denk ik voor heel veel mensen. Maar dat Belarus, zoals het heet, dat Wit-Rusland, dat werd door Lukashenko altijd buiten die ontwikkeling gehouden, waardoor het een soort heel merkwaardig Sovjetmuseum werd. Als je daar was, dan werd je gewoon teruggelanceerd in de tijd. Dan kwam je ergens in 1980 uit of zo. En dan was je weer terug in die Sovjet-Unie met die rust op straat ook wel. Met die enorme imposante gebouwen. Er was eigenlijk niks veranderd met dat platteland, wat een enorm leeg en ook wel indrukwekkend platteland is. Ook een voormalig slagveld in de Tweede Wereldoorlog.
Was hij destijds geliefd bij de mensen die je daar sprak?
Nou ja, op dat moment was daar onder de kiezers en de inwoners grote angst dat ook Wit-Rusland de kant op zou gaan van die andere republieken, waar een complete chaos is uitgebroken, vooral ook in Rusland zelf, dus de Russische Federatie. Hè, met onder Boris Yeltsin, waar een soort gangsters aan de macht kwamen, waar de voormalige staatsindustrie werd geprivatiseerd, waar en waar gangstergroepen kregen die ondernemingen in handen. Mensen verpauperden daar op grote schaal. Je herinnert misschien nog die, ja jij niet, maar anderen misschien, die enorme rijen omaatjes op straat die hun laatste bezittingen probeerden te verkopen. En die er dan roebels voor kregen die de volgende dag al niks meer waard waren en zo. Dus het was een enorm schrikbeeld voor die Wit-Russen om niet in zo'n situatie terecht te komen. En dat is hem ook gelukt. Dat lukte die Lukashenko, hij slaagde er wel in om salarissen en pensioenen op tijd te betalen, om een soort van industrie in stand te houden. En dat kwam doordat hij heel veel subsidies kreeg uit Moskou, omdat Wit-Rusland ligt strategisch, dat is het doorvoerland van olie. Ze hebben ook een hele olieraffineerindustrie daar. En hij leefde dus eigenlijk van het oliegeld dat hij kreeg vanuit het Kremlin, zolang hij maar in de pas bleef lopen van het Kremlin. En de Poetins idee was, voordat dat door die Euromaidan, dus die opstand op de Maidan in Kiev, voordat dat idee werd ondermijnd, om een Eurasiatische Unie op te richten, waarin Wit-Rusland en Oekraïne en een aantal andere voormalige Sovjet-republieken zich zouden verenigen en een soort alternatief zouden gaan vormen voor de Europese Unie. Nou, dat is met de Euromaidan is dat mislukt, want Oekraïne is uit dat project gegleden en ook Lukashenko begon in de afgelopen tijd steeds meer te weer te stellen tegenover de wensen van Poetin. Dus nu zijn we in een situatie gekomen die heel interessant is, dat eigenlijk Poetin wil die Lukashenko ook niet meer. De Europese Unie wil op geen enkele manier weer in een situatie te komen zoals in de Oekraïne toen met die opstand in Kiev en de annexatie van de Krim door Rusland, waardoor er bijna een oorlogssituatie ontstond. En dus Lukashenko heeft eigenlijk helemaal, behalve zijn eigen vermomde regime en de ambtenaren en andere corrupte functionarissen die daarvan afhankelijk zijn, heeft hij eigenlijk helemaal geen medestanders meer. Dus de vraag is nu op dit moment eigenlijk alleen maar, hoe lang blijft hij nog zitten? Wanneer slagen Rusland en de Europese Unie en de oppositie in Wit-Rusland erin om een soort overgangsregime?
Maar wat denk je, zien we daar volgende week Guy Verhofstadt en Hans van Balen met gebalde vuisten de menigte toespreken?
Nou, dat dus niet, omdat die Europese Unie, die is ook niet gek en die heeft zijn lesje wel geleerd. Doordat Van Balen en Verhofstadt daar naar die Maidan toe gingen, is ook de situatie daar mede geëscaleerd. En dat leverde in Rusland het beeld op dat de Europese Unie destijds een belangrijke rol speelde in dat conflict in Oekraïne, wat ook trouwens het geval was. En Europa, de Europese Unie, moet nu vermijden dat die indruk ontstaat, omdat in het Russische establishment heb je altijd paranoïde geesten die denken, ook daar heb je het Westen wil ingrijpen in Minsk, dus laten wij nu dan ook maar militairen gaan inzetten of zo. Kijk, dat scenario, dat is voor niemand goed en dat moet je ook voorkomen. Dus Brussel moet gewoon een beetje dimmen, proberen achter de schermen met Poetin en de Russen en de Wit-Russische oppositie tot een soort van model te komen.
Er was ook, geloof ik, al telefonisch overleg tussen Poetin, Macron en Merkel.
Ja, precies. Dat overleg heeft ook al plaatsgevonden. En wat een heel belangrijk verschil hier is, is dat Wit-Russen hebben eigenlijk helemaal geen nationalistische traditie. Wit-Rusland is eigenlijk gewoon een soort verder, of verder niet eens zo verre, maar gewoon een provincie van Rusland. Zo moet je het zien. De mensen spreken daar ook overwegend gewoon Russisch, zijn gewoon Russen eigenlijk. Hebben nauwelijks nationalistische gevoelens. Anders dan dat ze niet willen worden, zeg maar, overheerst echt vanuit Moskou. En dus het is niet zo dat zij nu op dit moment die oppositie vol zitten met allerlei pro-Europese Unie of pro-Westerse emoties. Ze willen gewoon dat die corruptie eindigt, dat er een soort van moderniteit en dat er ook democratie komt in dat land, wat allemaal hele gerechtvaardigde eisen zijn. En die Lukashenko staat gewoon voor een hele archaïsche, oud Sovjet-model, wat natuurlijk totaal uitgewoond en uitgeleefd
en
is,
waar niemand nog iets aan heeft. Welk lot rest hem dan? Zit hij binnenkort naast de oud-koning Juan Carlos in de Verenigde Arabische Emiraten aan een cocktail te sippen?
Nee, in dit soort gevallen eindigen natuurlijk altijd dat zo iemand dan een hele mooie dacha krijgt ergens buiten Moskou en daar dan zijn laatste dagen slijt. Of misschien krijgt hij wel, als het niet uit de hand loopt qua geweld, krijgt hij gewoon een tatja buiten Minsk. Of die heeft hij natuurlijk al en kan hij gewoon daar zijn levensdagen slijten. Het is in ieder geval belangrijk dat een einde komt aan ook zijn dynastieke wensen. Want hij heeft een zoontje, Kolja, die is inmiddels 15 en die heeft hij al meegenomen de afgelopen jaren de hele wereld over om hem voor te bereiden op een eventuele dynastieke opvolging. Ja, dat wil je natuurlijk niet in het hart van Europa. En dus dat moet worden gewoon afgesneden. En dat land moet een min of meer een normaal land in het hart van Europa gaan worden. Maar het is wel interessant om te zien, hoor, of Rusland dat kan toestaan. En ja, wie ze uiteindelijk, zij uiteindelijk, dus de Russen naar voren gaan schuiven als hun favoriete kandidaat.
We gaan het zien. Wiert, dankjewel weer.
Dankjewel.
Alle luisteraars ook bedankt en graag tot volgende week weer.
Tot volgende week.
Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.